willen we samen lezen uit de brief aan de Kolossers. Uit Kolossen hoofdstuk 1. We zijn normaal gekomen in vers 15, maar voor het verband wil ik toch graag terug beginnen lezen vanaf vers 9. Dus Kolossen hoofdstuk 1, vers 9 tot vers 23. Dit zegt Gods woord. Daarom houden ook wij van de dag af dat wij ervan gehoord hebben niet op voor u te bidden en te vragen, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en inzicht die de Geest u geeft om de Heer waardig te wandelen tot al zijn welbehagen, terwijl u in alle goed werk vrucht draagt en opgroeit door de kennis van God, met alle kracht bekrachtigd naar de sterkte van zijn heerlijkheid, tot alle volharding en langmoedigheid met blijdschap, terwijl u de Vader dankt, die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht, die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, en wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen, in de hemelen en op de aarde, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan samen in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat gij in alle dingen de eerste plaats zou innemen. Want het behaagde de hele volheid in hem te wonen, en door hem alle dingen tot zichzelf te verzoenen, na vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis, door hem, hetzij de dingen op aarde, hetzij de dingen in de hemelen. En nu die er vroeger vreemd aan was, en vijandig gezind was door uw boze werken, heeft hij echter nu verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood, om u heilig, onberispelijk en onstraffelijk voor zich te stellen, als u namelijk blijft in het geloof gegrond en vast en zich niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Tot zover het lezen van Gods woord. Als je zo week na week door een Bijbelboek heen gaat, zoals dat nu al enkele weken doen door de brief aan de Kolossers, dan kom je soms terecht in passages waarvan dat je denkt, wie ben ik om hier iets zinnigs over te zeggen? Wie is tot deze dingen bekwaam? En dan heb je dan in de week die er al vooraf gaat, zoveel mogelijk er rond gelezen, erover gebeden, er vaak over nagedacht. Toch bekruipt u het gevoel dat je misschien nog best een week verder er zou over nadenken en er nog wat meer zou mee bezig zijn. En ik moet eerlijk zeggen dat ik in de verleiding ben gekomen in de afgelopen week, dat ik getwijfeld heb, om vanmorgen hierover wel te spreken. Het is niet dat die passage mij op zich afschrikt. Integendeel, er gaat zelfs een heerlijke aantrekkingskracht vanuit. En die is in zekere zin zelfs moeilijk te weerstaan. En ik besef ook voor mezelf, hoe meer ik erover nadenk, hoe belangrijk dit gedeelte is voor in ieder van ons hier in de vuurtoren, willen we, zoals Paulus het ook zegt in vers 23, ons niet laten afbrengen van de hoop van het evangelie. Ik voel me zo'n beetje als iemand die zich aangetrokken weet dat zo'n joekel van een sterrenkijker bij een prachtige open hemel om te turen naar de sterren. En je bent gejogen en je gaat er naartoe en je kijkt door die sterrenkijker en dan zie je die oneindige zwarte heelal met die prachtige sterrenhemel en zo van... Dan schrik je zo even terug, weet je wel. En toch ga ik proberen in vrees en veel beven een poging te doen vanmorgen, om de eenvoudige reden dat ik geloof dat Paulus zijn bedoeling hier in dit schrijven is om ons te overweldigen met een adembenemend zicht dat ons voor de rest van ons leven nooit meer mag loslaten. Ja, toen ik er zo over nadacht, over dit stukje, vooral vers 15 tot 20, dan las ik dat sommige uitleggers menen dat deze prachtige passage een vroeg-christelijke hymne is van een ons niet bekende auteur en waar dat Paulus hier handig gebruik van maakt. En anderen die geloven alweer dat Paulus zelf wel best in staat was om zo'n innemend, kostbaar, poëtisch kleinoot te schrijven als dit. Ja, er zijn al talloze woorden overgevloeid, talloos veel inkt overgevloeid, maar we missen volgens mij de impact van deze passage als we het gaan lezen als een soort vroegchristelijke geloofsbelijdenis, die met de jaren tot stand is gekomen, waarover herhaaldelijk is nagedacht en steeds meer ideeën zijn aan toegevoegd. Zo zal het volgens mij niet overgekomen zijn toen dat Tychicus op zondagmorgen deze brief voorlas aan die kleine bescheiden gemeente in Colosse, die bijeenvergaderd was in het huis van Filimon. Maar laten we vooral bedenken, broeders en zusters, dat de persoon over wie dat deze ontzagwekkende verklaring wordt afgelegd, dat hij op dit moment, amper 30 jaar voordien, op gruwelijke wijze gestorven is aan de Romeinse galg, als ik het zo mag zeggen. Als we dat even naar onze tijd halen, en die belangrijkste historische gebeurtenis sedert ontstaan van deze schepping zouden plaatsen in onze leefwereld, dan zou het amper gebeurd zijn in 1985. Dat is betrekkelijk kortbij, als je er zo over nadenkt. Waarom doe ik dat? Omdat sinds 2000 jaar christendom is het zo gemakkelijk om die wonderlijke gebeurtenis waarover we gelezen hebben, om die voor lief aan te nemen en niet langer te beseffen hoe adembenemend het wel is wat er gebeurd is. Ja, tegenwoordig wordt het christendom een wereldreligie genoemd, maar dat was het wel alles behalve in die dagen. In 60 na Christus kan je moeilijk spreken van een wereldgodsdienst. Het kleine groepje christenen was niet meer dan een ijverige Joodse secte die veel interesse genoot van niet-Joden en op enkele plaatsen in de toenmalige mediterrane wereld samenkwam. Het was niet meer dan dat. Dus als je deze beschrijving gaat lezen als een recent historische gebeurtenis, dan krijg je pas volgens mij een goede indruk wat Paulus wil overbrengen aan de broers en zusters hier in Colosse. Maar dit gedeelte mag dan wel een mooi poëtisch kunstwerkje zijn, maar ik denk niet dat het Paulus zijn bedoeling was om deze jonge christenen literair te vermaken. Nee, hij wou hen iets bijbrengen die zij hoogdringend nodig hadden. En wat zij en vooral ook wij vanmorgen moeten weten, om steeds meer te kunnen doorgroeien in wijsheid en inzicht, tot volharding en geduld en dankbaarheid, dat is de uitnemende, majestueuze, allesomvattende, centrale plaats die Jezus in dit universum inneemt. Ja, weet je, het grootste deel van de rest van deze brief is een nadere uitwerking van wat hier in enkele pennenstreken door Paulus verkondigd wordt. Zo belangrijk is dit gedeelte. En zoals we de vorige maal al hebben overdacht, berust Paulus absoluut niet in de goede start en de groei die deze jonge geloofsgemeenschap in Colosse recentelijk heeft doorgemaakt. Hij verlangt ernaar dat zij samen diep geworteld vaststaan in het geloof, dat ze samen groeien in een relatie met God door de Heer Jezus Christus. En als we het hebben over relaties, velen onder jullie, velen vanmorgen is het wel niet het geval, maar al, velen onder jullie weten uit ervaring dat een relatie alles behalve statisch is. Wil je een goede vriendschap genieten? Wil je een succesvol huwelijk hebben, dan moet er daar blijvend aan gewerkt worden. Dat is nu eenmaal eigen aan relaties, vrienden. Ofwel groeien ze, ofwel bloeden ze uit en sterven ze een stille dood. Het is het een of het is het ander. Als je relaties negeert, of als je ze verwaarloost, hebben ze maar een zeer beperkte houdbaarheidsdatum. Als Paulus hier de gelovigen aanspoort in vers 23 om in het geloof te blijven en zich niet te laten afbrengen van de hoop van het evangelie, dan is dat niet om hen bang te maken dat zij alsnog zouden kunnen verloren gaan, nee. Maar hij wil hen bewust maken, vrienden, van de noodzaak om blijvend aan een relatie met de Heere God te werken. Want ook voor die relatie geldt uiteindelijk hetzelfde principe. Als je er niet blijvend in investeert, dan ga je interesse in God en in de Heer Jezus stilaan verliezen. En dan zullen er onvermijdelijk andere dingen je aandacht gaan opeisen. En dan ga je gevaarlijk flirten met zaken die je relatie met de Heere God in gevaar brengen. Vandaar dat Paulus ons hier niet een vroegchristelijke geloofbelijdenis voorhoudt. Nee, het gaat veel verder dan dat. Hij gaat verklaren wie over deze wereld heerst. Hij gaat ons vertellen waar deze wereld vandaan komt en waarnaar deze wereld nu op weg is. Hij gaat ons vertellen waar de ware wijsheid gevonden kan worden. Hij gaat ons vertellen welke gemeenschap van mensen de belofte en de bestemming van deze wereld in hun harten bewaart en uitleeft. Paulus die schetst hier in dit stukje niets minder dan een wereldbeeld, waarin dat hij die jonge christelijke gemeenschap wil voorzien van een fundamentele oriëntatie voor hun leven. Hij wil dat ze zich goed oriënteren, zodat hun leven in de juiste richting genavigeerd wordt, om zo uiteindelijk eindbestemming, het doel dat God heeft met deze kosmos, te bereiken. Ja, Paulus wil niet enkel hier het huidige wereldbeeld beschrijven, maar hij wil ook voorzien in een lens, waardoor ze kunnen kijken en deze wereld begrijpen en verstaan. Kortom, hij wil hen voorzien in de meest fundamentele waarden en normen. In hoofdstuk 3, ik wil je even meenemen, gaat hij hen daar opnieuw aan herinneren. Het is belangrijk dat we goed kader schetsen vanmorgen. In Kolosse hoofdstuk 3, die denk ik toch behoorlijk bekende eerste 4 versen, waar we kunnen lezen, als u nu met Christus opgewekt bent, zoekt dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is gezeten aan Gods rechterhand, bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus uw leven geopenbaard wordt, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Kortom, wat zegt Paulus hier? Wel, hij verlangt dus deze jonge gelovigen dat hun denkwereld, dat die diep verankerd wordt in het verhaal van Jezus' dood, zijn opstanding, zijn verhoging en zijn toekomstige verschijning in heerlijkheid. Want dat is het enige ware verhaal, het evangelie dat nu beslag aan het leggen is op de hele wereld. En de uitwerking van het evangelie, die moet ervoor zorgen dat in het dagelijkse leven deze nieuw ontstane gemeenschap, dat hij het beeld gaat dragen van de ware Heer der Heren over deze kosmos. Deze nieuwe gemeenschap rondom de vorst van het leven in Kolosse, die moet zich gaan indenken, gaan inleven in de kosmos van de onzichtbare God, die nu een gezicht heeft gekregen in Jezus Christus, die het hoofd is van deze nieuwe bijeenvergadering. Hij is hun levensbron, de oorsprong waaruit zij nu horen te leven, dag aan dag. En dat is een levensgrote uitdaging, broeders en zusters. Zowel eertijd voor onze broeders en zusters in Kolosse als voor ons vandaag. Want zowel toen als nu klinkt de lokroep van de sirenes van deze wereld. En zij vertellen een heel ander verhaal. Er blijft altijd voor ons het gevaar bestaan dat wij aan deze lokroep gaan gehoor geven en ons uiteindelijk daaraan gaan onderwerpen. Vandaar dat Paulus in het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 2, de Kolossers zeer dwingend oproept. In vers 16, zegt hij dat zij zich niet moeten laten oordelen. In vers 18 zegt hij dat ze zich niet de prijs mogen laten ontzeggen, maar dat ze moeten vasthouden aan het hoofd, vers 19. Uit wie het hele lichaam door zijn gewrichten en banden ondersteund en verbonden opgroeit met de groei van God. En dan zegt hij opnieuw in vers 20, als u met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven, waarom onderwerpt u zich alsof u in de wereld leeft. Zie je? Ik heb hier de details voorlopig laten vallen, maar we zijn niet in hoofdstuk 2, maar in hoofdstuk 1 bezig. Maar er is, op de keper beschouwd, weinig veranderd in 2000 jaar. De wereld rondom ons, nu, die wil ons even graag als toen, en niet alleen ons, maar ook alle mensen trouwens, die wereld, die wil ons domesticeren. Ons doen gelijkvormig worden aan het beeld dat in onze seculiere kapitalistische consumptiemaatschappij opgedrongen wordt. Maar het wereldbeeld dat Paulus ons hier aanreikt, dat bezit de goddelijke kracht om ons juist vrij te maken van een slavernij. Een slavernij die ik noem de slavernij van het dualisme, dat ons geloof en onze creatieve verbeelding wel aan banden leggen. Ja, ik weet, ik ga dat moeten een beetje uitleggen wat ik daarmee bedoel. Maar met het dualisme bedoel ik een tweeledige wereldvisie, die strikt ons geloof wil scheiden van het dagelijkse leven, die onze geloofsgemeenschap wil scheiden van de hedendaagse cultuur, die ons gebedsleven wil scheiden van de politiek en die ons dagelijks werk wil scheiden van ware eredienst. Ons christelijk geloof is, zo zegt men de dag van vandaag, niet relevant voor het dagelijkse sociale leven. Nou, je mag een persoonlijk geloof hebben, zolang het de grenzen van de huiskamer niet overschrijdt. Je mag een rotsvast persoonlijk geloof hebben, zolang dat het de rest van dit leven en de maatschappij ongemoeid laat. Want daar zorgen wij wel voor, hoe dat mensen moeten denken en moeten leven. Pauze. Het is nog niet groot genoeg, dat bladje hier, maar je houdt het aan, ik moet wat anders aan. Om terug te komen tot dat dualistisch wereldbeeld. Ik moet eerlijk zeggen dat er niet veel moeite moet gedaan worden onder christenen om dat te gaan opdringen. Om de heel eenvoudige reden dat heel veel christen al in zo'n dualistische wereld leven. Waarin dat een christelijke subcultuur heel nadrukkelijk gescheiden is van het hedendaagse maatschappelijk leven. En die tweeledigheid die zet zich heel ver door, tot in de kleinste details van het christenleven. En een strikte scheiding tussen hemel en aarde. En een scheiding tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En een scheiding tussen Israël en de gemeente. En een scheiding tussen het aardse leven en het geestelijke leven. En de scheiding tussen werken voor de Heer en werken, ja, om dagelijks te kunnen leven. En de scheiding tussen fulltimers en gewone leken. En de scheiding tussen tijd voor mezelf en tijd voor de Heer. En in de scheiding tussen geestelijke gesprekken en gewone gesprekken. Noem maar op. Iedereen van ons herkent dit wel in zijn leven, denk ik, die scheiding. Maar Paulus die wil ons nu juist van dit dualisme vrijmaken. Hij wil dat we losbreken. Dat we die kosmische bevrijding van deze schepping, dat die waarlijk ons gaat vrijmaken. Doordat we gaan beseffen met elkaar dat alles in dit leven en alles in deze kosmos nu onder Jezus bestuur en leiding staat. Er is niets dat gebeurt buiten hem om. Dus Paulus die schetst ons hier een wereldbeeld, waarvan dat hij verlangt dat onze denkwereld nu diep gaat verankerd worden in Jezus' grote verhaal. Opdat we langs deze weg zouden volledig toegerust zijn voor elke uitdaging in dit leven. Nu om tot onze tekst te komen van deze morgen, althans toch al tot vers 12, in de Heer Jezus Christus hebben wij, zoals we de vorige maal hebben overdacht, een nieuwe exodus doorgemaakt. En we zijn overgebracht en bevrijd van de heerschappij van de duisternis. Ja, niet zoals onze voorouders uit de slavernij van Egypte, maar een uittocht uit de tirannie en de macht van de duisternis en de vervreemdheid van God. En zoals de eerste exodus, een scheppingsdaad was, waardoor het uitverkoren volk nieuw geboren werd uit de chaos van de slavernij, zo heeft nu Jezus finale exodus plaatsgevonden. Ja, de God van Israël die heeft zo gehandeld dat wij, heidenen nota bene, nu kunnen delen in de erfenis van zijn volk, het ware Israël van God. Verlost door de dood en de opstanding van zijn zoon, een nieuwe schepping, waardoor God zijn trouw betoont aan zijn beloftes. Net zoals hij voordien onze voorvaders ook heeft verlost en zijn trouw heeft betoond aan zijn beloftes. En onze Mozes, die ons gebracht heeft onder de koninklijke vleugels van zijn heerschappij, is Messias Jezus de Zoon. Ja, ik zeg bewust zo, Messias Jezus de Zoon. Want als ik zeg Jezus Christus de Zoon, dan gaan jullie gedachten automatisch uit naar de tweede persoon van de Godheid. God de Zoon. Maar dat is niet meteen waar Paulus aan denkt als hij het hier heeft over het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Het is eigenlijk heel opmerkelijk, maar als het gaat om Jezus onze Heer, dan moeten we daar ook al verlost worden van die tweeledigheid. We hebben het zo moeilijk. Ik krijg soms de vraag, ja maar Jos, gaat het hier nu in het evangelie over Jezus als God, of is dat hier nu Jezus de mens die dat zegt? En moet eerlijk zeggen, daar komt daar recht op mijn armen als ik dat hoor. Want onze Heer Jezus is die schizofrenie. Hij is niet in ene moment God en in andere moment mens. Maar zie je hoe diep dat doorgedrongen is in ons denken. We trekken altijd die lijn. Jezus is de God mens. En Paulus, die had daar helemaal geen problemen mee in mensen, die worstelde daar helemaal niet mee. Kijk, wat Paulus gaat doen in dit stukje is onze aandacht vestigen op de uitnemende koninklijke majesteit en heerlijkheid van Messias Jezus. De Zoon van David, de Zoon van God, naar de volle betekenis van het Oude Testament. Ik kende trouwens ook geen andere. Maar wat bedoel ik daarmee? Wel, kijk eens in Romeinen hoofdstuk 1. Wil je snel eens meegaan met mij naar Romeinen hoofdstuk 1, vers 1 tot 4, de protestantse brief, Romeinen hoofdstuk 1, die zegt het volgende. Van Paulus, ik lees je voor uit de nieuwe Bijbelvertaling, dus ik lees ietsje gemakkelijker hier. Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen apostel en uitverkoren om het evangelie van God te verkondigen. Ja, dat is heel duidelijk, denk ik. Maar dan zegt hij, dat al bij monden van zijn profeten in de heilige schriften is beloofd. Dus het evangelie is al door de profeten beloofd. En nu komt het. Het evangelie over zijn zoon, een mens voortgekomen uit het nageslacht van David, verklaard als zoon van God en door de heilige geest bekleed met macht toen hij Jezus Christus onze Heer opstond uit de dood. Dus voor alle duidelijkheid, Messias Jezus is volgens het profetisch aangekondigde goede nieuws de lang beloofde Davidische erfgenaam. 2 Samuel 7, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Ja, dat is de belofte van het verbond met David. En dat kent nu zijn eindvervulling in de opgestane Messias Jezus, de Zoon van God, die door de Geest verklaard is als de rechtmatige erfgenaam van de troon van David. Ja, voor hen die bijbelstudies meevolgen uit het boek De Handelingen, mag dat eigenlijk niks nieuws onder de zon zijn, want dat is ook het evangelie dat Petrus verklaart in Handelingen hoofdstuk 2 op de Pinksterdag. Daar maakt hij duidelijk dat door de opstanding Jezus Christus de erfgenaam is van de Davidische troon. En zo is hij verklaard als Gods zoon. Dat is een koninklijke titel. Maar laten we dan terugkeren naar de Kolossenbrief, vers 15 tot vers 20. Dat is eigenlijk het gedeelte dat ik het zou moeten over hebben vanmorgen. Of toch een stukje. Dat prachtige stukje valt eigenlijk uiteen in twee blokjes. Vers 15 tot vers 17. Dan krijgen we Messias Jezus, het superieure hoofd, voorgesteld als de eerstgeborene van de schepping. En dan vers 18 tot vers 20, dan krijgen we Messias Jezus het superieure hoofd voorgesteld als de eerstgeborene van de nieuwe schepping. En door dit gedeelte wil ik wel even traag wandelen vanmorgen, want het is echt de moeite waard. Het is enkel maar door te kijken naar de Heer Jezus dat we God kunnen leren kennen. Als er bijvoorbeeld iemand hiernaast zit, in de zetel of aan de toog staat, dan kan ik die persoon niet zien. Maar moest er daar nu een spiegel aan de muur hangen, dan kan ik van hier perfect zien wie dat daar in de zetel zit. Dan zie ik zijn spiegelbeeld. Hetzelfde is met de Heere God. Niemand kan God zien. Niemand kan God kennen. Maar nu is daar het perfecte spiegelbeeld, Jezus Christus, door wie we God volmaakt kunnen leren kennen. Ja, je kan wel het gevoel hebben dat er, zoals vele mensen zeggen, ja, er moet iets zijn, er moet iemand zijn, zeggen ze dan. Maar je kan maar werkelijk zien wie die iemand is in het spiegelbeeld van de Heer Jezus Christus. Hij is werkelijk het volmaakte beeld van God. Gods wezen en karakter is volmaakt in hem te zien en te herkennen. Hij is de volmaakte expressie van Yahweh, de God van het Oude Testament. Jezus, de beelddrager van God. Ja, als je dat zo leest, als je een beetje vertrouwd bent met Genesis 1, denk je dat je automatisch ook moet denken aan de eerste mens. De mens die geschapen werd als Gods beeld en gelijkenis. En terecht, want de Heer Jezus is de beelddrager van God par excellence. Want die eerste Adam, die heeft gefaald. Die is van God afvallig geworden. En sindsdien kan hij enkel mensen voorbrengen naar zijn beeld en gelijkenis. Ja, en daar is nog heel weinig van het beeld van God in te herkennen in de gevallen mens. En die eerste Adam die was geschapen, zo weet u allen, om over deze aarde te heersen. En alles aan zich te onderwerpen als zijn van God gegeven erfenis. Maar hij heeft zijn rechten verspeeld. En hij is zelf onderworpen geworden aan de verhankelijkheid, aan de vruchteloosheid, zelfs aan de dood. Maar Jezus is de laatste Adam. Hij is de eerstgeborene van de schepping, zo leren we hier. In tegenstelling tot wat de Jehovah's getuigen de mensen willen laten geloven, heeft deze titel, eerstgeborene, niet zozeer te maken met geboorte, maar heeft het alles te maken met rechtmatig erfgenaamschap. En als de erfgenaam neemt de persoon in kwestie ook automatisch de eerste plaats in. Als je zoiets wel beter begrijpt, dan moet je natuurlijk naar het Oude Testament gaan en luister eens wat Jacob zegt over zijn eerstgeboren zoon Ruben. Hij zegt in Genesis 49 vers 3, Ruben, mijn eerstgeborene zijt gij, mijn sterkte en het begin van mijn verwekkende kracht, en nu komt het, de voornaamste in hoogheid, de voornaamste in vermogen. Zie je? Hij is Jacob's voornaamste in hoogheid en vermogen. En hij is ook het begin van een volk. Ja, Ruben zal uiteindelijk het hoofd worden van de stam Ruben. Maar er is meer. Want die toekomstige beloofde zoon van David, die erfgenaam, over hem wordt er gezegd in Psalm 89, vers 28, dan zegt de Heer God dit over hem. Ja, ik zal hem tot een eerstgeboren zoon maken. En wat betekent dat? Tot de allerhoogste van de koningen der aarde. Eerstgeboren zoon, door God gemaakt, is de allerhoogste van de koningen der aarde. Ja, als je daar even over nadenkt, is het niet wonderlijk dat Messias Jezus, de voornaamste Davidische heerser, de eerstgeborene, de allerhoogste van de koningen is. Hij is de beelddrager van de onzichtbare God en hij bezit Gods opperste gezag, de absolute heerschappij over deze kosmos. En die laatste Adam is ook het begin van een volk naar zijn beeld, dat hij zal gaan verwekken op een zeer wonderlijke manier. Maar dat is voor de volgende keer, dat is voor het tweede luik van dit stukje. Maar ik wil afsluiten met vers 16 en vers 17. Want dat stukje verklaart glashelder waarom dat de Jehova's getuigen het bij het verkeerde eind hebben. Want vers 16 verklaart ons waarom Jezus zo superieur in rang is boven alles. Wat is de reden? Laten we vers 16 nogmaals lezen. Want in hem zijn alle dingen geschapen, in de hemelen en op de aarde, de zichtbare en de onzichtbare, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen, en hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan samen in hem. Ja, die Jehova's getuigen, ze lezen niet ver genoeg, hè? Met een knip en plakwerk, want het is heel duidelijk dat de Heer Jezus niet Gods eerste scheppingswerk is, zoals zij beweren. Want wat is zijn relatie tot deze schepping? Je moet geen theoloog zijn om te zien dat de Heer Jezus in beginsel zelfs geen deel uitmaakt van deze scheppingsorde. Waarom? Omdat hij de schepper... Inderdaad. Hij is Gods tussenpersoon waardoor deze schepping is tot aanzijn gebracht. Gods tussenpersoon waardoor deze schepping geworden is. Hij is voor alle dingen. Ja, maar alle dingen wordt er ook letterlijk alle dingen bedoeld, al het geschapene. Dus als hij voor alle dingen is, dan maakt hij geen deel uit van het geschapene. Dat is wel belangrijk, denk ik, om te zien. Maar het gaat hier nog veel verder, want als je goed gelezen hebt, dan kennen alle dingen hun oorsprong in hem, hun bestaan, hun bedoeling, hun betekenis en zelfs hun eindbestemming. Begin je al te duizelen? Dat is eigenlijk fenomenaal als je daarover nadenkt. Dus begin je ook een beetje te beseffen dat deze schepping en die volle betekenis toch oneindig veel groter is dan wat tegenwoordig moet doorgaan voor intelligent design. Een wetenschappelijke omschrijving schiet er toch schromelijk tekort om de ware toedracht van de schepping te kunnen begrijpen, of niet? Of ben ik weer te kieskeurig? Maar het reikt toch veel verder in mensen als je er zo over nadenkt. Daarom ben ik ook helemaal niet enthousiast over intelligent design. De vlag dekt hier absoluut de lading niet. Want, zo lezen we hier, door Jezus en door Jezus alleen is er sprake van een kosmos, van een geordende schepping en geen chaos. Alles kent nu eenmaal zijn samenhang in hem. Door hem is er orde en stabiliteit in die schepping. Door zijn toedoen kan er zoiets als wetenschap bestaan, want moest er geen orde en geen stabiliteit zijn, dan kan je geen wetenschap gaan beoefenen. Dus de eenheid en de orde in deze schepping, dat is geen toeval, mensen. Dat leren we hier. En de schepping is ook geen zelfregulerend organisme, zoals de groene beweging ons wil doen geloven. Ja, de groene beweging die is zo bang dat de verderfelijke menselijke invloed fataal zal zijn als we niet spoedig met elkaar gaan ingrijpen. Niet dat ik die verderfelijke invloed goedkeur, maar moest het daarvan afhangen? Nee. Alle dingen die blijven nu eenmaal op hun plaats omwille van hun relatie tot de Heer Jezus. Dat is wat we hier leren. Hij houdt alles bijeen. Hij is met alle respect gesproken de lijm van dit ganse universum. En er is nog iets wat ik wil opwijzen. Kijk, als je ziet hoe dat Paulus de positie van de Heer Jezus ziet in deze schepping, dan is er ook absoluut geen ruimte, mensen, voor een radicaal dualisme dat gepredikt wordt in charismatische kringen. Er is niet zo een koninkrijk van God en daarnaast nog een ander koninkrijk, het koninkrijk van de Satan, alsof dat hij onafhankelijk enige macht zou kunnen bezitten. De schepping, dat is geen kosmisch strijdtoneel waar twee aan elkaar gewaagde machten elkaar bekampen. Voor Paulus hebben alle machten die in dit universum actief zijn, ook zelfs de opstandige demonische, één schepper. En wie is die schepper? Jezus Christus, hé mensen. Dus de gevallen tegenstander, dat hij überhaupt er nog is en ooit is geworden, door wie is dat? Jezus Christus, hé mensen. Ja, zou het geen absolute blamage zijn voor Messias Jezus, de kosmische heerser, die superieur is in rang boven alles, die nu eenmaal schepper is, dan wij deze gevallen tegenstander op een of andere manier zouden respecteren, of zelfs enige manier van ontzag hebben voor hem. Dat is niet gepast, hè, mensen? Begrijp je nu een beetje waarom ik er soms zo kwaad kan over zijn? En dat ik nooit of te nimmer zou tolereren dat dit hier in onze gemeente onderwezen wordt. Waarom? Omdat het tekort doet aan de heerlijkheid van onze Heer. Want in Vlaanderen vindt die opvatting heel veel ingang in mensen, overal. He. Er is niet zoiets als een tegenstander die zelfstandig een macht uitoefent in een koninkrijk. Alle machten en krachten die zijn er door Jezus Christus. Hij is de oorsprong. En later gaan we zien dat hij ze allemaal aan zich heeft onderworpen. Zelf de opstandige. Dus vrienden, begint u te zien dat je niet kan overschatten het belang van het feit dat ons denken, onze denkwereld, dat die verankerd moet worden in dat enige ware verhaal. Zie hoe belangrijk dat het is dat wij ons samen moeten indenken en inleven in de kosmos van de Heerser die superieur is in rang boven alles, omdat hij de schepper is. Ik hoop dat die korte overdenking van morgen het effect voor iedereen van ons mag hebben dat Paulus voor aan het bidden is, aanhoudend aan het bidden is, zegt hij van vers 9 tot en met vers 12. En dat we samen met vreugde de Vader mogen danken om wie de Zoon is door de Geest van God vanmorgen. Amen.